En wij slaan om te beginnen weer Openbaring 1 op. Waar we lazen wat we zojuist zongen. Namelijk Openbaring 1 vers 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. Zoals vorige keer gezegd, vers 7, citeert enige schriftplaatsen uit het Oude Testament. In de eerste plaats, maar het staat er in mijn Bijbel aardig onder vermeld, geloof ik. In de eerste plaats Daniël 7. Waar gesproken wordt over de Zoon des Mensen, die zou komen op de wolken des hemels. En daarnaast ook Zacharia hoofdstuk 12, waar staat inderdaad dat men hem zal zien, in het bijzonder dat men zal zien wie men doorstoken heeft. Het geen specifiek slaat natuurlijk toch op het Joodse volk als zodanig. Staat niet voor niks in Zacharia. Zacharia is namelijk een van de drie profeten uit het Oude Testament die optraden na de zogeheten terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen in de dagen dat inderdaad het judaïsme, de Joodse religie, inmiddels gestalte had gekregen. Ik zeg meestal was uitgevonden, maar ja. Hoe zeggen ze iets? Want de Joodse religie als zodanig is niet hetzelfde als de Oud-Testamentische of de Mozaïsche. Sterker nog, het probleem was dat de Joden zich überhaupt nooit aan Mozaïsche inzettingen hebben gehouden. Op een enkele gelegenheid na, maar op enige continuïteit is daar niet geweest. Dat is de reden waarom inderdaad die ballingschap en het 70-jarig braak liggen van het land enzovoorts als oordeel over het volk kwam. Zo staat het ook uitdrukkelijk in de Bijbel. Zij wilden de Heer niet dienen. Zij dienden allerlei andere goden, die van de buren gewoonlijk. Waarschijnlijk onder het motto, je moet je naasten toch een beetje. Nou ja, laat maar zitten. Maar goed, wat het ook maar was. Maar pas in de Babylonische ballingschap, dat wil zeggen toen ze buitenslands waren en het dus helemaal niet meer hoefden, toen hebben ze de boeken van Mozes uit het stof gehaald, zal ik maar zeggen. En hebben op grond daarvan een religie, een verzameling wetten dus, want dat is wat religie is hoor. Een verzameling wetten hebben ze bijeengeraapt. 613, zeggen ze. Ik heb ze niet nageteld. Ik heb er geen behoefte toe, maar je kunt het bij ze navragen. 613 wetten waaraan ze moeten voldoen. Het lijkt mij wat weinig. Wij Nederlanders hebben dus sowieso al een veelvoud daarvan, denk ik. Maar doe maar. Maar dat is pas in de Babylonische ballingschap gebeurd. En dat is dan ook de basis, dat is een veel te sterk woord, maar dat is dan toch de grond waarop alle moderne christelijke theologie gebaseerd is. Namelijk dat heel de Bijbel pas geschreven zou zijn in de Babylonische ballingschap. Waarbij vooral het oudste deel, dat van Genesis, het eerste deel uit de geschiedenis dus, zou overgeschreven zijn in hoge mate van enige Babylonische bronnen. Dat is algemeen wat onderwezen wordt tegenwoordig. Dus dan weet u waar dat vandaan komt. Men zegt de Bijbel is een Joods boek, maar Jodendom begint niet bij de uittocht uit Egypte. Jodendom begint in de Babylonische ballingschap in Babel. En nou ik dat toch zeg, voeg ik er maar een aan toe. Nou ja, en Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Maar dat is Openbaring 17 en daar zijn we nou nog niet. Dus die moet u dan maar nog even te goed houden. Maar hoe dat ook zij, Daniël spreekt over de komst van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels, aan wie alle macht gegeven wordt. over de volkeren der aarde, over de koninkrijken der aarde, lees het maar na, Daniel 7, kan die missen. Dat is dus de zoon des mensen, namelijk de Messias, in het Grieks de Christus. Er staat allen die hem doorstoken hebben, in het bijzonder zullen hem zien. Ze worden alsnog geconfronteerd met degene die zij doorstoken hebben. Thomas is daar een beeld van. De bekering van Thomas is uitdrukkelijk een type, een beeld van de toekomstige bekering, met name van het Joodse volk, dat aanvankelijk als volk de Messias verwierp, maar in de toekomst zal geconfronteerd worden met de man met de littekens. Zalig zijn zij, zegt de Heer tot Thomas. Zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Dat gaat over ons in onze dagen. Maar in de toekomst, men zal hem zien. Ja. En als gevolg daarvan alsnog rouw bedrijven over zijn dood, notabene. Maar dat is 2000 jaar te laat, om zo te zeggen. Maar zo staat het inderdaad in Zacharia 12. Ik meen dat we het de vorige keer hebben opgezocht. Dus ik ga er nou niet meer naartoe. Ja, dat hebben we opgezocht. Omdat daar bij die geslachten ook specifiek genoemd wordt het geslacht van Nathan en het geslacht van Simei. En dan weet je dat je dus daar inderdaad van doen hebt. In elk geval met Israël. En in het bijzonder met het nog steeds bestaande Davidische koningshuis. Want Nathan is het Davidische koningshuis. Sinds de Babylonische ballingschap. En als het in de toekomst rouw zal bedrijven in zijn wederkomst, betekent het dat dat geslacht tot in onze dagen bestaat. Toen maar. Meer hoef ik er niet over te zeggen nu. Het gaat er maar om dat wij begrijpen dat deze oudtestamentische uitspraken van toepassing zijn op Jezus Christus, die hier ons uitgebreid wordt voorgesteld. De openbaring van Jezus Christus enzovoorts. En die zal komen op de wolken des hemels, en over hem zal men rouw bedrijven als over een eerstgeborene, dan wel enig geborene. Beide termen worden gebruikt. Bovendien wordt hij geïdentificeerd uitdrukkelijk met Jehovah. Want dat staat in vers 8. Eigenlijk ook in die schriftplaatsen die ik net heb aangehaald uit het Oude Testament, maar... Maar deze uitdrukking, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Dus deze uitspraken zijn punt 1 uitspraken uit het Oude Testament. En reeds in het Oude Testament zijn ze van toepassing op Jehovah. Maar hier worden ze uitdrukkelijk van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus. Want deze uitdrukkingen hier uit vers 8 worden herhaald in vers 17 en 18. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leven ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Kortom, die uitdrukkingen die hier gebruikt worden, de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de Heere, het is Grieks, dus ik mag niet zeggen Jehovah, schijnt het. Maar doe maar. De Heer, die is en die was en die komen zal, dat zijn termen die beschouwd moeten worden of kunnen worden als interpretaties, dan wel vertalingen van de naam Jehovah. En Jehovah is de naam van de Godheid, van God. Al het andere zijn als zelfstandige naamwoorden te beschouwen of als titels. Maar zijn naam, als gevraagd wordt naar hoe hij heet, dan is het Jehovah, soms afgekort. Want u weet, Jehovah wordt volgens de traditie vertaald primair met ik ben die ik ben. Maar als je het afkort tot alleen ja, Dus de J en de H, dat zijn er maar twee letters van de vier. Dan wordt het vertaald met ik ben. En Jehovah, voluit, dat is vertaald met ik ben die ik ben. Maar aangezien iets als tijd... Oh, ga ik weer wat moeilijk zeggen. Aangezien iets als tijd in de Hebreeuwse werkwoordsvervoegingen geen rol van betekenis speelt, kan het dus ook vertaald worden met ik was die ik zijn zal, of ik zal zijn die ik ben, enzovoorts. Kan naar het verleden ik was, kan naar het heden ik ben, kan naar de toekomst ik zal zijn. Maakt geen verschil. Schrijf je precies hetzelfde. Dat maakt de taal van de Bijbel, het Hebreeuws, wat moeilijk. Naar onze maatstaven. De Hebreeërs, de mensen die dus zich met beroepshalve, zal ik maar zeggen, met het Hebreeuws bezighouden, hebben daar oplossingen voor gevonden. Die hebben met elkaar afgesproken dat ze onder specifieke omstandigheden zullen vertalen in de verleden tijd. Anderen hebben ze afgesproken zullen vertalen in de toekomende tijd. En wat het maar is. Maar dat is maar een afspraak, die hebben ze nodig, omdat ze natuurlijk cijfers moeten kunnen geven voor proefwerken, tentamens en examens, of men het wel goed vertaald heeft. Zie je? Ja, want als het subjectief wordt, ik denk dat het over de toekomst gaat, en de professor zegt, ik denk dat het over het verleden gaat, ja, dan kun je niet meer dan... Hoe moet je dat dan beoordelen? Maar ik zal je een voorbeeld geven, want dit is allemaal theorie natuurlijk. Ik zal je een voorbeeld geven. Gelijk de schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Jesaja 53. Maar ja, als wij het zouden moeten opschrijven, hadden wij opgeschreven, zo'n 700 jaar voor Christus, nee, langer zelfs, hadden we opgeschreven, alzo zal hij zijn mond niet open doen. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Gelijk een lam zal hij ter slachting geleid worden. Hebben ze dat dan verkeerd vertaald? Nee. Maar ze hebben nog eenmaal afgesproken dat ze om die omstandigheden... Ik ga op die omstandigheden niet in, want dat is allemaal grammatica. Dat ze onder die omstandigheden zo vertalen. En dat is het dan. Daar moeten we het mee doen. Zie. En als u het toch maar vreemd vindt dat het Hebreeuws die tijden niet werkelijk kent, dan moet ik u zeggen, maar dat onttrekt zich helemaal aan de taalkundigen, dan moet ik u zeggen dat het Hebreeuws dan toch de taal is waarin het woord van God van oorsprong tot ons is gekomen, de goddelijke taal. En God bestaat nou eenmaal, existeert nou eenmaal boven de tijd. Het is niet aan de tijd onderhevig. Dat zegt ook zijn naam. Ik ben die ik ben. Hoezo vraag je mijn naam? Die is toch... Enzovoort. Dat is toch... Ja, ik ben. Hij is de onvergankelijke. De onvergankelijke, de onzienlijke, de onkenbare, tegelijkertijd God. Die zich openbaart. En tijd, daar zijn wij aan onderhevig. Dus wij willen weten hoe lang, hoe breed, hoe hoog of hoe diep, hangt er vanaf van welke kant je komt. Dat zijn drie dimensies. En de vierde is, hoe laat? Wanneer was dat? En die eerste drie, daar rommelen we mee. We korten de zaak af, zal ik maar zeggen, of we plakken er een stuk aan in drie richtingen. Daar rommelen we mee, maar die vierde kunnen we niks mee doen. Dat is de tijd. Heb je dat? Dus die klok die onvermijdelijk aangeeft. Hoe het staat met die vierde dimensie? En daar blijft het dan bij. Maar God is daarvan boven. Vandaar dat hij ons niet alleen vertelt over het verleden, maar ook over de toekomst. En het onttrekt zich, omdat wij daaronder zitten, het onttrekt zich aan ons begripsvermogen. Maar niettemin kan het wel zo gezegd worden. wij moeten ons dat realiseren, dat wij het niet kunnen overzien. Maar daarom is hij ook God. En dat is een argument in Deuteronomium al, geloof ik, maar ook in Jesaja, zo uit het hoofd, dat hij zegt, ja, ik vertel het je nou op voorhand, zodat als het gebeurt, dan weet je dat ik het gezegd heb. En dat je niet zelf tot stand gebracht hebt of iets dergelijks. Zie? En dan weet je wie God is. Daarom zeg ik het van tevoren, dan weet je wie er gesproken heeft. Ik, Jehovah, ik ben de Heer uw God. Ik sta boven de tijd. En dus is hij het begin en het einde. De Alpha en de Omega, dat is vers 8. Want u weet, Alpha en Omega zijn respectievelijk de eerste en laatste letter van het Grieks alfabet. Wij zouden zeggen, van A tot Z is het de Heer. Toch? De hele Bijbel, van A tot Z. Van kaf tot kaf. Nou ja. Paulus schrijft, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat is een variant daarop in Colossens 1, meen ik. Maar hij zegt het over de Heer Jezus Christus. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Waarmee ook hij gewoon zegt, hij is Jehovah. Heb je dat nog? Ja. Maar ik wil u dat even, toch even laten zien, want het is dat uitgebreider in de Bijbel dat ik het nu vertel. Dat zo zonder meer. En verder zitten wij met het probleem, ik weet niet of u ermee zit, maar zitten wij met het probleem van een lering die onze God in, tot drie gemaakt heeft. Wij spreken het Nederlands over drie eenheid. Dat is correct. Min of meer. Als je de nadruk legt, tenminste legt op drie eenheid. Maar dan nog, het is geen Bijbels woord. En je had ook vier eenheid kunnen zeggen. Of vijf eenheid. Maar dat ga ik niet uitleggen, want dat is ook te verdedigen. Dat maakt verder niet uit nu. Ik had een Engelse vriend die zei, daar spreken ze over Trinity. Trinity College in Cambridge en zo. Trinity, daar hebben ze het gewoon over de drieheid. Ja, dat is erg, want God is niet drie. God is één. Dat staat zwart op wit, ook in die Nederlandse Bijbel. En dat staat zwart op wit, als het tenminste met een zwarte pen geschreven is, staat het op de, in de mezuza, in de, hoe heet dat, dat rolletje. Liefst perkament in de doosje wat op de deurpost geschroefd is of zoiets. Daar staat, uit nummer is het, geloof ik, hoor Israël, hoor, de Heere onze God is één Heere. En dat gaat door officieel voor de Joodse geloofsbelijdenis. Niet dat die er behoefte aan hebben, want geloofsbelijdenis is typisch iets uit christelijke kerken die hun eigen identiteit verkiezen vast te stellen. Dat hebben de Joden nooit gehad, dat idee. Maar vanuit christelijk standpunt is dat het Joodse geloofsbelijdenis, het Shema. Hoort, u weet wat van Simeon, de horende, Shema. Hoor, Israël, hoor. De gids riep dat altijd, hè, in Israël, Shema. In het Nederlands, luister. Nou ja. Hoor Israël, hoor, de Heere, onze God is één Heere. En zo is het maar net. Want we hebben één God. Die onzienlijk en onkenbaar is. Schreven, staat in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk in de Psalmen ook uitgebreid. Paulus schrijft het nog een keer aan Timotheus. En die zegt er dan bij, maar voor zover God vertoond gaat worden, zichtbaar wordt, wordt dat gedaan door de Heer Jezus Christus, die te zijner tijd zal vertonen de onzienlijke God die in ontoegankelijk licht bewoont, enzovoorts. Want God die zich bekend maakt, die zich openbaart, die zich manifesteert, God die spreekt, God die verschijnt, ja, men vraagt, hoe heet hij dan? Want ja, alles wat voor God doorgaat in de wereld heeft een naam, hè? Van oudsher. Met wie heb ik gesproken, zei Mozes. Jozua zei het ook trouwens, waren er meer die dat zeiden. Met wie? En dan is het antwoord Jehovah, want dat is de naam van de Godheid. Maar in de praktijk de naam van de verschijning. De persoon heet dat, want een persoon is een verschijning. per definitie, niet op filosofische grond, maar per definitie een persona, dat is Latijn eigenlijk. Een persoon is een verschijning van iets wat anders niet gezien kan worden. En de persoon van de Godheid, dat is de gedaante van Jehovah. Die luistert naar de naam Jehovah. En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth draagt hij die naam en is hij tot Here, tot Jehovah dus, gesteld, zei Petrus. Heb u dit nog? En als u dit nou tot u laat doordringen, ik weet dat het soms wat moeilijk is, maar als u dit tot u laat doordringen, heb u daarna geen enkel probleem meer met het lezen van de Bijbel. En zeker al niet met schriftplaatsen die ik nou noem. Dat is bijvoorbeeld Jesaja 41. Jesaja 41. Waar wij, nou ja, eigenlijk al in 40 lezen, Jesaja 40, bekende tekst, die toegepast wordt op Johannes de Doper. Waar staat in vers 3, een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren. Hebben we die? En als ik u nou zomaar bij u met de deur in huis was gevallen en u gevraagd had, voor wie moest Johannes de Doper de weg bereiden, dan had u toch gezegd voor de Heer Jezus? Dat klopt ook, maar er staat voor Jehovah. Zie? Kan niet missen. Die hoofdletters, die kapitalen en de Statenvertaling geven aan dat er in de grondtekst inderdaad de naam Jehovah staat. Bereid de weg des Heren. Dat is de Messias, de Heer Jezus na zijn opstanding. Ja, dat is zo. Zeker. Maar ik wil u meenemen naar hoofdstuk 41. Dat is eerst vers 4. Wie heeft dit gewrocht, gewerkt? Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Ik, Jehovah, vertaald met de Heere, ik, Jehovah, comma, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Populair vertaald door mij. Die laatste ben ik ook. Ik ben de eerste. En die laatste ben ik ook zelf. Want dat staat er eigenlijk, hè? Het is al het Nederlands. De eerste en de laatste. En zelfs in mijn Bijbel staat er keurig onder een verwijzing naar Openbaring 1 vers 17. En nog een paar. Zodat je het echt niet kunt missen. Het is een uitspraak over Jehovah, de Heere, Jehovah, die het beeld Gods is. Maar tegelijkertijd daarmee over de Heer Jezus Christus. Begrijp je me goed? Jezus was nog niet geboren. En ook nog niet tot Christus gesteld. Want de Christus moest dan toch voortkomen. In ieder geval uit David. Dus daar kan nog geen sprake van zijn. Maar deze gedaante, Jehovah, is de uitbeelding van de onzienlijke God. Het is de materialisatie, de zichtbaarwording van de onzienlijke God in een herkenbare gedaante. En sinds de opstanding van Jezus uit de dood is het zo dat als God verschijnt in een herkenbare gedaante, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. Van wie toch uitdrukkelijk in de Bijbel staat dat hij het beeld Gods is. En het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. En het afschijnsel van God die licht is, toch? Nou ja, moeilijker is het ook niet. Maar hier staat het. En dan hebben we vers 14. lees ik maar even mee. Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de heilige Israëls. Je ziet aan de zin dat hij een beetje krom is, omdat de vertalers dan toch daar wat moeite mee hebben. Maar de Heere, Jehovah, is namelijk de verlosser en is de heilige Israëls. Dat is een term, die laatste, is een term die specifiek duidt op de Messias, die de heilige Israël is. De heilige Israël, de heilige van Israël, enzovoort. De Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. En dan even twee bladzijden verder naar Jesaja 43, vers 14. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. Kijk, hier staat het simpeler, maar met dezelfde drie uitdrukkingen. Het kan niet misverstaan worden. Alzo zegt Jehovah, uw Goel, de losser. En u weet, de Goel, dat, wat vertaald is met verlosser hier, wordt ook vertaald met bloedwreker bij gelegenheid. Wij hebben er geen woord voor namelijk. De Goel is het hoofd van de familie die op die grond de hele familie en elk lid daarvan in rechten, dat wil zeggen voor de rechtbank, kan, mag vertegenwoordigen. Dat recht heeft hij. En het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus is juridisch gebaseerd op het feit dat hij als directe erfgenaam van Adam het hoofd is van de menselijke familie. En daarom het recht had om de schuld van heel de mensheid te betalen. En dat is wat hij gedaan heeft. En dat is de functie van de Goel. Hij heeft ook het recht om eventueel wraak te doen namens een familie. Vandaar dat het bij gelegenheid heet de bloedwreker, in bijvoorbeeld de wetgeving over de vrijsteden. Maar het is nog steeds de Goel. Zie? Maar de Heere blijkt dan uw Goel te zijn, zodat hier toch geprofiteerd wordt iets als dat de Heere ooit hoofd zal zijn van de menselijke familie. Toch? En dat grijpt vooruit, uiteraard op zijn geboorte uit David later, als zoon des mensen en daarmee als degene die het recht had om de schuld der mensheid te betalen. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. En daarna, halve bladzijde verder, in hoofdstuk 44, vers 6. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël en zijn Goel, zijn verlosser, of zijn losser. En nog een titel, Jehovah Zebaot, dat wil zeggen de Heere der Heerscharen. En die zegt dan, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dus dat kan niet missen, dat is waar het in Openbaring over gaat. Maar het is daar Jezus Christus. En dan staat er ook nog, en behalve, dat wil zeggen buiten mij, behalve mij, is er geen God. Want er is maar één God. En die ene God is dus Jehovah, de koning van Israël en zijn losser, de Heere der Heerscharen. Hij is de eerste en hij is de laatste en daarmee heb je alles gehad. Heb je dat? En of je dan hebt de rechterstoel van Christus of de grote witte troon, later in Openbaring, dat maakt allemaal weinig uit. Op de troon kan alleen gezien worden de Heere Jezus Christus. Is hij God? Ja, meer is er niet. Je kunt hooguit nog zeggen, nou ja, hij is de uitdrukking van de onzienlijke God, van het wezen Gods. Maar ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik sta hier voor u, kunt naar mij kijken en wat u ziet is alleen maar mijn buitenkant. Maar meer van Aplenane, wat is er niet hoor. Dat zit er misschien in, wellicht, hopen wij maar. Maar ja, Maar meer valt er niet te zien. En dat is met de Godheid ook zo. Als je ooit God zult zien, dan staan er geen drie tronen naast elkaar. Er staat er maar één. En dat is een grote misverstand. Er is er maar één. En daar zie je de Heer Jezus. Officieel dus en demonstratief met de littekens. Als u nou zegt moet dat, dan zeg ik nou nee, het moet niet. Maar het staat wel in de Bijbel zo beschreven. Ik zag het lam staande als geslacht. Wat zag je dan? Johannes, of ja, in Openbaring 4 of 5 is het geloof ik. Ik zag een lam staande als geslacht. Ja, dan moet je toch aan het lam kunnen zien dat hij dood geweest is en leeft enzovoort. Dat moet je aan bepaalde gewisse kentekenen kunnen herkennen. Ik heb de uitdrukking uit Handelingen 1 vers 3. Maar doe maar. Maar laat het maar goed tot u doordringen. Er is er maar één. En dat is Jehovah, Jezus Christus. Waar was ik in hoofdstuk 44? Ja, in hoofdstuk 47 vers 4 van Jesaja, om daar dan bij te blijven, lezen wij: onze verlossers naam is Heere der Heerscharen, de Heilige Israëls. Wie is de verlosser? Jehovah Zebaoth. Want zo wordt het naar het Grieks overgezet, naar het Nieuwe Testament. De Heilige Israëls. Dat is dus Jehovah. Zie je? En dan Jesaja 48, vers 12, weer een bladzijde omslaan. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene. Ik ben het zelf. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste en ik ben ook de laatste. Maar ik ben de eerste en de laatste is echt een vrije vertaling van ik ben die ik ben. Ik verander niet, enzovoorts. Heb je dat? De eeuwige. Op wat voor wijze dan ook. Nou ja, zo kan ik een poosje doorgaan, maar dat ga ik niet doen. Want er is eigenlijk geen enkele reden toe. Want los van dit soort schriftplaatsen wordt algemeen toch gedacht en soms gezegd dat die verschijningen in het Oude Testament van de Heere, van Jehovah, op een of andere wijze opgevat moeten worden als Christofanieën. Dat wil zeggen als verschijningen van Christus reeds in het Oude Testament. Bij wijze van prematuur. Voorverschijningen. Sterker nog, het wordt zelfs gebruikt voor de idee, want het is maar een idee, het idee van het voorbestaan. Je kunt makkelijker zeggen pre-existentie. Want voorbestaan, voor je het weet, gooit iemand er een thee tussen. Ja. Over het voorbestaan, de pre-existentie van Christus. En als men dat wil bewijzen, dan zegt men, kijk, nou, in het Oude Testament komt hij ook al voor. En verschijnt hij ook in de gedaante van, enzovoorts. En dan, ja, die hele theorie, die hele gedachtegang vind ik in zichzelf onbijbels. Omdat de uitdrukkingen deugen niet. De Christus is degene die in der tijd, een jaartje of 2000 geleden, nog niet, als zodanig werd aangesteld. Dus over zijn voorbestaan, je kunt wel spreken over het voorbestaan van Jehovah, maar daar is niemand in geïnteresseerd, want dat weet iedereen wel. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel kom je die naam tegen, Jehovah, dus daar heeft men geen probleem mee. Men heeft alleen problemen om die Jehovah uit het Oude Testament te identificeren als degene die wij inmiddels, maar wij zijn duizenden jaren verder, kennen als Jezus, gezegd de Christus. Heb je dat nog? Je moet het, misschien moet je het zo zien, maar ik doe maar een poging. De naam Jehovah wordt gegeven aan een kenbare God, aan een God die zich openbaart. En die titel of naam is gegeven. Nou, wie heeft er een naam gekregen boven alle naam? Het staat zwart op wit in de Bijbel, wat ik nu zeg. Hij heeft de naam geërfd, staat er. Impliceert het na zijn dood. Hebreeën 1. Een naam boven alle naam. Ook aangehaald in Filippenzen 2. Een naam boven alle naam, opdat in die naam zich zou buigen alle knie dergene enzovoorts. Komt ook uit deze hoofdstukken uit Jesaja. Precies hetzelfde. Dat is een naam die hij daarvoor niet had en vanaf een bepaalde datum wel. Heb je dat nog? Moeilijker mag het niet zijn. En wat hij dan ook tevoren had, hij heeft het afgelegd, zegt, hij heeft zich daarvan ontledigd, staat dat dan letterlijk in Filippenzen hoofdstuk 2. Maar dat is ook waarom God hem alsnog met eer en heerlijkheid gekroond heeft. Nadat hij een weinig onder de engelen gesteld was enzovoort. Ik vraag u helemaal niet om het wezen hiervan te begrijpen. Ik vraag u alleen te geloven wat de Bijbel erover zegt. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Namelijk dat de Heer Jezus Christus sinds en op grond van zijn opstanding en op grond van zijn gehoorzaamheid, zijn rechtvaardigheid, zijn geloof staat er zelfs in de Statenvertaling en terecht, dat hij op grond daarvan gesteld is, zei Petrus op de Pinksterdag, gesteld is tot Here, tot Jehovah en tot Christus. Toen is hij gekroond met een kroon, een hemelse kroon, die hij wellicht dan tevoren ooit gehad heeft voordat hij op aarde kwam. Dat zou kunnen, maar op aarde had hij die dan toch in ieder geval niet. Heb je dat nog? Dat mag eigenlijk niks, maar ik zal het je nog anders vertellen. En dan hou ik erover op, want ja, het is helaas een uitgebreid onderwerp geworden. Maar in de tijd, wat was het, 325 geloof ik, het concilie van Nicea. Daar hebben ze over die dingen gestemd. Er waren twee theorieën die nogal wat discussie veroorzaakten. In het christendom. Maar u weet, het was Constantijn de Grote, de keizer, die zich bekeerde tot het christendom officieel. Of hij echt tot geloof kwam. Ja, sorry, daar hebben we het nou niet over. Dat weten wij niet. Maar goed. Maar uiteindelijk werd het zelfs zo, maar het was nog later, dat christendom officiële staatsgodsdienst werd. Maar de keizer Constantijn was degene die al die bisschoppen uit het grote Romeinse Rijk bij elkaar riep om te komen tot enige overeenstemming over wat dan het christendom inhield. Let op, niet de paus, want de paus was nog niet uitgevonden toen. Nee, dat duurde nog een paar honderd jaar. Hebben we het later over. Het was de keizer, de Romeinse keizer, die na al die vervolgers die er geweest waren, begreep dat hij ze toch niet kon uitroeien en hij bekeerde zich tot het christendom, zeggen sommigen zo. Ik weet het niet, maar in ieder geval is wat gebeurde. Maar hij is de keizer, dus hij ging het regelen en hij riep die bisschoppen bijeen voor een concilie. En daar moest gestemd worden over deze kwestie waar we het nu over hebben. Namelijk, want ze moesten de kerkelijke leer vaststellen, de christelijke leer. Daar hebben ze de geloofsbelijdenissen uitgevonden. Dus het is allemaal van keizer Constantijn, zojuist tot bekering gekomen. En daar werd tegenover elkaar gezet de idee van Wij hebben een drie-enige God. God bestaat uit drieën, namelijk een vader en een zoon en een heilige geest. Met het idee, die zijn ex aequo. De een is niet ouder dan de ander en de ander is niet ouder dan de een. Ze zijn niet geschapen, alle drie niet, maar het zijn er nog toch drie. Enzovoort, naast elkaar, ze zijn alle drie God en ze luisteren alle drie naar de naam Jehovah. En men noemt ze zelfs alle drie personen. Dat staat zelfs in je Nederlandse woordenboek. Dat het woord persoon heeft nogal wat toepassing. En een daarvan is die van de drie personen van de Godheid. En dat dat apart vermeld wordt in je woordenboek is omdat dat niet de normale betekenis is van het woord persoon. Want het woord persoon staat alleen maar voor iets naar buiten, een buitenkant. Niet voor het binnenste. Heb je dat nog? Dus het is een verkeerde nomenclatuur. Het is een verkeerd gebruik van woorden. Maar omdat het zo oud is, is het wel in je woordenboek vermeld. Maar als een van de opties. Maar goed. Want het woord persona betekent eigenlijk een masker. Alleen bij een masker denken wij aan bandieten die er zich achter verbergen. Maar ze leggen dan uit, nee, het is het masker van een toneelspeler. Het is juist niet waar hij zich achter verbergt. Nou ja, de acteur wordt erachter verborgen, maar het is de openbaring van de rol die hij speelt. Heb je dat? Dus toen zag je het ineens uit de Zwarte Piet en dan over Sinterklaas. En dat is dan, nou ja, de buiten uitwendige persona. Per is door en sona is geluid. Sonar, sound. Heb je dat? Nou goed. Maar de optie was in Nicea, die drie naast elkaar. Of, want er was ook een andere, de namen die erbij horen, die dat verdedigden allemaal, ben ik vergeten. Hopelijk spreek ik die later nog. De andere optie was dat je er wel drie hebt, maar niet naast elkaar, maar boven elkaar. De vader die zich uitdrukt in de zoon naar beneden toe. En van de zoon die zich uitdrukt naar beneden toe in de geest, was het idee. Dan heb je van onderaf gezien toch huis maar één God, maar op verschillende niveaus. Niet naast elkaar, maar boven elkaar. En ik moet u zeggen, men heeft in meerderheid gestemd. Het is gewoon gestemd. Nou ja, in meerderheid hebben die bisschoppen gestemd voor drie naast elkaar. Nou ja, de Bijbelse idee is drie onder elkaar. En dan nog niet eens in deze volgorde. Want je krijgt in de Bijbel God, de onkenbare. Voor mijn part noem je hem de Vader. Daarna krijg je de geest. Want geest is de uitwerking, invloed. Hoeft niet meteen fysiek te zijn, geest. Kan ook abstract zijn. Is de uitwerking van het beginsel. Dat wil zeggen, de geest van God is de activiteit van God. Je kan het gewoon lezen in Genesis 1, de eerste verse. In het begin schiep God hemel en aarde. En daarna staat er, en de geest zweefde over de wateren. Sommigen vertalen het liever met broeden. Ik vind het wat ver gezocht, maar doet er niet toe. Maar de geest, dat is activiteit. En daarna pas krijg je de verschijning van de Godheid onder de naam Jehovah. Maar dan zit je al in hoofdstuk 2 van Genesis. Heb je dat? Dus je krijgt de Vader, de Geest en dan de Zoon. En ik zei u er straks, maar je kan ook een viereenheid verdedigen. Dat zal ik nu meteen doen. Dat maakt me toch niks uit verder. Want als je in de Bijbel leest over wat genoemd wordt bij gelegenheid en bij voorkeur de Heilige Geest, gaat het niet maar om wat wij algemeen kennen als de geest van God, Ruach Elohim, maar gaat het over de geest van Christus, in de zin van de Heilige Geest die wij kennen, die werd officieel uitgestort sinds, niet maar op, maar laten we zeggen sinds de Pinksterdag, die geest bedoel ik. Ja, die geest is gewoon Christus. Maar dan de onzienlijke Christus. Want geest staat voor alles wat onzienlijk is. Ja, in het Nederlands ook, in het Grieks ook, in het Hebreeuws ook, in de Bijbel ook. Dat is wat geest is. Geest is damp. Geest is iets wat je gewoon helemaal niet zien kunt, hooguit de uitwerking daarvan. Andere vertaling van hetzelfde woord, ruach, geest, is wind. En de Bijbel zegt, ja, de wind kan je niet zien, maar je hoort wel zijn geluid en je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar je hoort zijn geluid, je kunt de bladeren horen ruisen aan de bomen, zal ik maar zeggen. Je ziet soms de bomen omvallen vanwege de kracht van de geest, maar de geest zie je niet. Elektriciteit is dus ook geest, want elektronen kun je niet zien. Ik vind het wel komisch, want ik moet er regelmatig aan herinnerd worden dat elektrische stroom stroomt van min naar plus. Het is natuurlijk volstrekt onzin, dit. Maar het komt omdat men de plus- en mintekens ooit verkeerd gezet heeft. En dan zitten we ermee. Maar het stroomt echt van min naar plus. Maar dat komt omdat je niet kunt zien waar die dingen heen stromen. Elektronen, je kan ze niet zien. Het is geest. Maar de kracht daarvan zal je gedacht wezen. Jongens, ik heb meerdere keren flink ontkomt er niet aan. Ik had trouwens vroeger een collega, van wie ik het vak min of meer geleerd heb ooit, die mat spanningen gewoon met zijn vinger, zo. Raakte die wat aan in de televisie of in de radio. Hij zegt, nou, het is wel aan de lage kant. Zo. Of, nou, nee, dat is het wel goed. Ja, of, die hoefde zijn meter niet te gebruiken. Hoe hij dat had, weet ik niet. Want ik krijg van het minste geringste, van de accu al, krijg ik een op tater. Oef. Maar dat terzijde, het is geest. Heb je dat? En Christus, wel, die kennen wij nu als de geest. Dat staat letterlijk in Romeinen 8, dat zo is. Maar ja, ik ga dat nou niet opzoeken, maar het staat er echt in Romeinen 8 letterlijk. God, de geest van God, de geest van Christus, Christus. In die volgorde worden die termen daar gebruikt, terwijl het om precies hetzelfde gaat. God, de geest van God, geest van Christus, Christus. En mensen die helemaal zich niet bewust zijn waar ze in terechtkomen en helemaal niet bezig zijn met een levende drie-eenheid, die zeggen dan, de Colossensebrief is de meest geestelijke brief van het hele Nieuwe Testament. De hoogste geestelijke waarheid, dat is Colossense. Maar het hele woord geest komt er niet in voor. Waarom niet? Die heet gewoon Christus. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Dat is Colossense. Wij zouden zeggen, nou, als de kinderclub is, zeggen we Jezus in je hartje. En als je charismatisch bent, dan is het de geest natuurlijk die ergens er binnenin zit. Maar Colossense zegt gewoon Christus in u. En dat is wat het is, ja. Het is de Heer zelf die in ons woont, maar niet als de zienlijke. Je mag hem dan dus eigenlijk ook niet aanduiden als persoon. Want dat heet niet zo. Ja, in de volksmond wel. Zal er dan ook niet over struikelen, maar nu ik erover spreek, moet ik u dat toch zeggen. Dat heet niet persoon. Als het persoon is, dan zie je een uiterlijke vorm. Dus er is maar één persoon van de Godheid. En als wij hem uittekenen, ik wilde zeggen fotograferen, maar dat toen maar. Ik spot er echt niet mee, maar als wij hem afbeelden, dan krijg je de man van Nazareth. De vreemdeling uit Galilea. Of kent u dat lied niet? Op Urk kennen ze dat lied toch wel? De vreemdeling van Galilea. The Stranger of Galilee. Nee, kennen jullie dat niet? Dat is een klassieke evangelische. Nee, dat is evangelisch, doe maar. Daar zal het wel aan liggen. Het is een mooi lied, ja. Doe maar. Er zijn meerdere liederen over gemaakt. Want dat is het nou juist. Hij is het beeld Gods. En aangezien het beeld Gods aanzien hij het beeld van God is en God wordt beschouwd als de gaver, als de gever van alle dingen en als de vader dus, wordt de Heer Jezus beschouwd als de zoon van God. Want de zoon is de bouwer van de vader. De zoon is ben, vertaald met zoon of met bouwer, want het is hetzelfde. En de zoon is de bouwer van de vader. En aangezien de Heer Jezus het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, is hij dus de zoon en is de Godheid als zodanig de vader. De vader geeft, de zoon ontvangt. Maar als ik nu zeg de vader geeft en de zoon ontvangt, is dat al in strijd met de levende drie-eenheid. Met de levende drie-eenheid. Officieel. Want dat betekent dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. En in de levende drie-eenheid staat dat hij dat niet is. Zwart op wit. Dat één niet hoger is dan de ander. Maar Johannes 5 zegt het anders hoor. Die zegt dat de zoon van zichzelf niks kan doen. Al wat hij spreekt en al wat hij doet en al wat hij heeft, komt van zijn vader. Die hem dan ook alle macht gegeven heeft. En al het oordeel gegeven heeft, omdat hij ook de zoon des mensen, de zoon van Adam is. En daarmee de vervulling van Gods oorspronkelijke aangekondigde plan, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En in de opstanding van Christus verscheen daar de laatste Adam, de definitieve, van wie de eerste een voorbeeld was, zegt Romeinen hoofdstuk 5. En Christus is dan dus de tweede mens, de laatste Adam, het beeld Gods. Kijk, en dat past weliswaar niet in Nicea, maar het past wel in de Bijbel. Daar heb ik het ook uit, hè. Ja. Nou ja, ik probeer terug te gaan naar Openbaring. Het was een wat uitgebreide toelichting. Maar kijk, die woorden staan hier natuurlijk niet voor niks. Er zijn mensen die zeggen, ja, die God van de Bijbel, dat, ja, dat gaat nog. Maar die Jezus, waar kunnen ze dan niks mee? Maar dat is de God van de Bijbel. Niet dat hij dat altijd was, maar sinds zijn opstanding. Als je met God te doen krijgt, krijg je te doen dus met Jezus van Nazareth. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Johannes 5. Nou goed. Vers 9 van Openbaring 1. Zie, oh nee, niet zie. Er staat, ik, Johannes. Dat wil zeggen, die ik is nu niet de Alpha en de Omega, dan wel Jehovah. Maar het is Johannes. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Het woord lijdzaamheid wil ik graag toelichten, omdat het in het Nederlands de idee met zich meevoert van dat het zeer doet en dat het lijden is. Dat is En bij lijdzaamheid vullen wij gewoonlijk als alternatief in geduld. U kent de Bijbelse uitspraak, bezit uw ziel in lijdzaamheid. Dan zeggen we, dat betekent dat je geduldig moet zijn. Dat betekent het niet. Dat betekent het niet. Misschien in modern Nederlands, maar dat berust dan op een misverstand. Leidzaamheid is in het Duitse Leidenschaft. En Leidenschaft, dat wil dus juist zeggen dat men met passie, of was passie ook lijden? Met een lange ei. Ja, maar dat men met passie leeft en de dingen doet die men doen wil en die doen moet, en dat met wat men doet, doet men met volle inzet onder het motto, je doet het of je doet het niet. Dat is passie. Dat leidzaamheid vind je, in ieder geval vind je dat in wat men tegenwoordig noemt topsport. Waarin mensen met volle overgave en onder het opgeven van heel veel andere dingen zich werpen op één bepaalde bezigheid en een resultaat wat behaald moet worden. En bij voorkeur moet het ook allemaal nog zeer doen, want een beetje masochisme helpt bij topsport natuurlijk. Als het niet zeer doet, is het niet leuk meer. Je moet wel pijn lijden. Hè? Toch? Nou ja. Dat is Leidenschaft. Het is wel lijden, maar als met een lange ei. Als tegenovergestelde van lijden met een korte ei. Want lijden met een korte ei, dan loop je voorop. Dan geef je leiding aan die anderen die ondergeschikt zijn. En dat ondergeschikte, dat moeten verdragen, dat is dat met een lange ei. Heb je dat? Maar dat wordt men wel geacht te doen met volle inzet. Bezit uw ziel in leidzaamheid, ja, in leidenschaft. Dat wil zeggen, maak er wat van. Doe er wat mee. Dat is waar het over gaat. En dat is hier ook zo. Want het is maar niet zo dat Paulus, of dat Johannes in dit geval, en die anderen, die broeders waar hij het over heeft, dat die allemaal maar een beetje zitten te wachten van geduldig, zitten te wachten van, mocht het nog eens komen staan te gebeuren. Ik gebruik even een Calvinistische term, als u mij niet kwalijk neemt. Zo van, het moet nog een keer, misschien gaat God het doen, of we zullen wel zien hoe het gaat. Nee, er zijn velen die zijn religieus om die reden. Die zeggen, dan hoef ik niks te doen, dan mag ik gewoon zitten wachten tot de goden. De term... Indien God het wil, als God het wil, Deo Volente, wordt voor dat doel ook nogal eens misbruikt, hoor. Die van Inshallah natuurlijk ook. Precies dezelfde manier. God wil het, Allah wil het, of God wil het niet, of God doet het niet, of Allah wil het niet, dan moet het maar zien. En men doet niks. Maar wij leven in een andere situatie. Gelovigen leven altijd in een andere situatie. Wij leven in de situatie van doet handeling totdat ik kom. We zijn dienstknechten van God geworden. En van elke dienstknecht wordt geacht dat hij trouw bevonden wordt, staat er in de Bijbel. Zie? En al wat gij doet, doet het Gode van harte en niet voor de mensen. Of dat nou in Colossense staat of in Efeze, weet ik niet. Maar het zijn twee van die schriftgedeelten waar dit soort dingen gezegd worden. Zie? En daar gaat het dus over. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, een medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de leidzaamheid van Jezus Christus. Het gaat over een volle inzet. En met die volle inzet en de gevolgen daarvan was hij dus op het eiland genaamd Patmos. En er staat bij om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik weet wel dat die Griekse eilanden die allemaal op os eindigen vakantielanden geworden zijn. Maar je zit er wel op gevangen. Hoor. Ze zijn klein, hè? Je mag er niet eens met de auto naartoe draaien. Je kunt ter plekke een autootje huren en dan krijg je een heel klein Suzuki'tje. Zo'n miniatuur ding krijg je dan mee. Misschien tegenwoordig zo'n ding op een accu of zo. Zo'n golfkarretje of zo. Zo'n kermisauto zal ik maar zeggen. Maar toen wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar je zal er maar gevangen zitten. En wij weten waarom Johannes daar was. Hij was niet op vakantie, maar hij was daar om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Dat zijn termen die later gebruikt worden in hoofdstuk 6, in verband met de zielen onder het altaar, waar we het later over hebben, die daar zijn om hun getuigenis. Ze werden vervolgd. En in dit geval geconcentreerd op zo'n eiland. Die eilanden dienen natuurlijk heel gemakkelijk voor een gevangenis, hè. Net als Alcatraz enzovoort. Dat zijn de bekende gevangenissen, weet u wel. Kun je ervan ontsnappen? Ja, Volgens Alexander Dumas wel. Maar toen maar. Toch? Nou ja. Zoek het maar eens uit. Op een eiland. Daar zat hij dus. Maar bovendien te werk gesteld. Want voor zover wij weten werd op het eiland iets aan mineralen opgegraven. Ik weet niet meer wat. Ik weet niet of het nog gebeurt trouwens. Ik ben er ook niet geweest. Ik zou er naartoe, weet ik nog wel een keer. Maar s'morgens, maar toen zou de boot niet varen, want het was te slecht weer. Dus ik ben niet op Patmos geweest, maar helaas. Maar dan was hij dan. Om het woord Gods en om de getuigenis van, met betrekking tot getuigenis van Jezus Christus. U weet wat de Heer zei tot zijn discipelen: gij zult mijn getuigen zijn. Dat wil zeggen, gij zult spreken van wat gij gezien en gehoord hebt. Dat zei Johannes dan vervolgens ook. Want die zei, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben en aanschouwd en getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u, want het leven is geopenbaard, enzovoort. Dat is de aanhef van de eerste Johannesbrief. Zie? En in Handelingen lees je het ook, waarvan wij alle getuigen, Peter zegt het, meen ik ook op de Pinksterdag, maar God heeft hem opgewekt, waarvan wij getuigen zijn. Want een getuige is niet iemand primair die spreekt, een getuige is iemand die iets gezien heeft, heeft waargenomen. En daarvan moet spreken. Eigenlijk, ik predik weliswaar Christus, maar ik kan hem zelf moeilijk zien als een getuige daarvan, want ik heb hem niet gezien. Ik val niet in de categorie getuigen. Ik weet het niet. Ik vertrouw op de 500 getuigen die de opgewekte Christus gezien hebben. Meer dan 500, maar het getal staat in 1 Korinthe 15. Hij is door iets van 500 op eenmaal gezien in Galilea, in Galilea bedoel ik. Want daar werden zijn discipelen, dat waren er meer dan 12 dan. Die werden daar verzameld, werden opgeroepen meteen op eerste paasdag al. Hè? Zegt tot ze dat ze naar Galilea en daar zal ik. En daar is hij aan hen verschenen. En Paulus zegt, dat was 500 op één keer, waarvan velen nog in leven zijn. Als hij 1 Korinthe 15 schrijft. Dat moet je dus als historisch feit aannemen op grond van de getuigen die er geweest zijn. Zie? Nou goed, maar Johannes is een van die lui. En om die reden is hij gevangen gezet. Maar dan staat er in vers 10, en ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Hier gaat het bij de verklaring van dit Bijbelboek al mis. Eigenlijk. Omdat men onder dag des Heren verstaat. Of dat sinds Constantijn is, weet ik niet. Maar dan verstaat men onder de zondag. Ik weet het niet precies wanneer het gebeurd is, maar op een zeker moment, maar dat was na Constantijn, werd christendom staatsgodsdienst en werd de eerste dag der week een officiële vrije dag. Gewijd aan de God der christenen. Vandaar dat de zevende dags. Want er zijn meerdere soorten zevende dags dingersen, christenen. Die beweren dan dat de zondagsheiliging een heidense uitvinding is. En onbijbels is. Want de zondag en de zondagsheiliging is pas ingevoerd in de derde eeuw, vierde eeuw, vijfde eeuw. Wanneer het maar was, doet er nou trouwens niet toe. Voor zover dat een seculiere aangelegenheid is, hebben ze volkomen gelijk. Neemt echter niet weg dat het de legalisering was van een praktisch gebruik onder christenen om de eerste dag der week samen te komen. Maar meer vind je daarover in de Bijbel dan ook niet. Wat je wel vindt, is in het Oude Testament verwijzingen naar de eerste dag der week, namelijk de dag na de Sabbat. En dat is dan ook inderdaad onder andere de dag van de opstanding van Christus. Dat is de dag na de Sabbat, uitdrukkelijk. U weet, hij werd de avond voor de Sabbat, dus op vrijdag werd hij begraven. En na de Sabbat, de andere dag bij zonsopgang, kwam hij bij het graf. En toen was het graf inmiddels open en leeg. Hebben jullie dat nog? Dat was dus op de eerste dag der week, echt wel. Dat staat er ook. Er staat alleen week is hetzelfde als zeven. Er staat er eerste van de zeven. En toen hebben ze ervan gemaakt van ja, dat slaat op de zeven weken die volgen. Zeven weken die volgen. Nee, niet van carnaval tot Pasen. Dat is weer een andere zeven weken. Maar de zeven weken die volgen van Pasen tot Pinksteren. En het gaat dus dan niet om de eerste dag van de week zoals wij dat gewend zijn te noemen. En zo praten de zevendedags christenen zich onder deze Bijbelse dingen uit. Die discussies kom je dus nooit meer vanaf en we hebben het er nu dus ook over, helaas. Maar de uitdrukking dag des Heren, hoe je dat ook keert of wendt, is een uitdrukking uit het Oude Testament. En niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe. Want het wordt in het Nieuwe ook enige malen aangehaald. Al was het maar om aan te geven dat de aangekondigde dag des Heren nog steeds niet is aangebroken. Bovendien gaat het ook maar niet over een tijdsindeling, zo van een dag. En dat is omdat het woord dag ook de betekenis in, nee, eigenlijk in de eerste plaats de betekenis in zich heeft van licht. Het is dag, omdat het licht is. Anders is het namelijk nacht. En omdat zo'n cyclus van nacht en dag een cyclus is, onvermijdelijk, wordt ook het hele geheel een dag genoemd. Maar zodra het woord nacht erna staat, wordt de dag beperkt tot slechts 12 uren gemiddeld. En als het woord nacht er niet na staat, dan is een dag misschien wel een etmaal van 24 uren. Maar omdat de betekenis is die van licht, dingen aan het licht brengen, heeft het woord dag ook in het Hebreeuws en in het Grieks en in het Nederlands en in het Duits en in het Gronings, meer talen ken ik niet, heeft de betekenis van aan het licht brengen en daarmee oordelen. Aan het licht brengen en beoordelen. Het heeft iets van doen met waarheidsvinding. Wij laten ons licht ergens overschijnen en dan begint het ons te dagen. En als het niet begint te dagen, dan zeggen we voor de dag ermee. Toch? Want de dag zal het verklaren. Dat is Efeze 5. De dag zal het verklaren. Enzovoort. En dan hebben we natuurlijk altijd nog, bestaat geloof ik nog, de Rijksdag van de Duitsers. Bekend van Luther, die ervoor moest verschijnen. Wanneer het maar was, 1517 of was het later? In Worms moest verschijnen voor de Rijksdag. Dan moet je toch afvragen, wat is dan een dag? En dat is een rechtbank. Dat was de Hoge Raad van het Keizerrijk van Karel. Heb u dat? De Rijksdag. Dat is ook de naam die gegeven werd aan het gebouw in het andere keizerrijk. Nou, het was nog geen keizerrijk meer, bedoel ik. Maar, want Hitler kwam al aan de macht, weet u wel. De Rijksdag te Berlijn, die toen schijnt door een Nederlander van de Lubbe in brand gestoken is geworden. De brand in de Rijksdag. Het was gewoon een gebouw. Maar het heette Rijksdag. Nog, geloof ik, maar ik volg die dingen allemaal niet. Maar als we zingen het dagend in het oosten, dan betekent het dat het licht komt. Toch? Nou ja, bedankt aan Jesaja voor dit soort uitdrukkingen. Kortom, de dag des Heren. En ik heb hier een lijst, maar ik ga het niet doen. En bovendien, ik heb de laatste weken heb ik de term Dag des Heren moeten bespreken in Emmen. Gisteren dus ook nog. En ik was niet van plan dat nu weer te gaan doen. Als u het weten wilt, moet u even kijken naar lezingen over Zefania. Op internet kunt u het zien. Daar bespreek ik al die termen ook maar wat vluchtig. Want ja, de hele term Dag des Heren is van toepassing eigenlijk op de wederkomst van Christus. En op een beetje wat eraan vooraf gaat. En op een heleboel wat erop volgt. Dat is eigenlijk inclusief zelfs de 1000 jaren. Voor wat dat waard is. Dus als we het hebben over de toekomst des Heren, dan hebben we het eigenlijk over de dag des Heren. Want als hij komt, komt hij om de dingen aan het licht te brengen. Daarmee te oordelen. Maar inmiddels sla ik naar Zefania bij wijze van voorbeeld. Maar het is natuurlijk wel een goed voorbeeld. Zefania. Dat is in onze Bijbels de laatste kleine profeet. In onze Bijbels, de laatste voor de ballingschap. Daarna volgen nog alleen Haggai, Zacharia, Malachi. Die zijn van na de ballingschap. Maar Zefania, daar lezen wij vers 7. Zefania 1, vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren, Heren. Adonai Jehovah, want de dag van Jehovah, de dag des Heren, is nabij, want de Heere heeft een slachting bereid en heeft zijn genoden geheiligd. Het woord slachtoffer krijg ik niet uit mijn mond. Dat is omdat het er niet staat en omdat het in ieder geval niet betekent dat er iets geofferd wordt. Want ja, offer. Offer is een aanbieding, is een gave, een offerte. Iets wordt geoffreerd. Dat is offeren. Maar dit is niet een slachtoffer, het is een slachting. Dat u dat weet, hè? Het hele woord slachtoffer is geen Bijbels begrip. Wij hebben het alleen in het Nederlands geïntroduceerd. Het staat in Vandalen's Groot Woordenboek. En ik betreur dat ten zeerste. Als het verkeer slachtoffers eist, aan wie wordt het dan geofferd? En welk doel dient het dan? Dat kan je toch geen offeren noemen? Casualties heet dat in het Engels. Ik vind het ook een understatement, maar. Maar goed, de Heer heeft een slachting bereid. Voor een maaltijd namelijk, die dan volgt. De dag des Heren. Maar daarna krijgen we die dag des Heren in Zefania. Eerst nog in vers 8, waar het dan natuurlijk heet de dag van het slachtoffer des Heren. Kortom, de dag van de slachting des Heren. Want als de Heer een oordeel brengt over de goddeloosheid, over een goddeloze mensheid, dan gaan de doden vallen. Ja, inderdaad, ja. Dat is vers 8, en dan krijgen we vers 14. De grote dag des Heren breekt aan, is nabij. Hij is nabij, een zeer haastende. De stem, het geluid van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die held die anders altijd zo moedig was, die breekt het zweet uit, zal ik maar zeggen. Die schreeuwt van ellende. Want die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Een dag der bazuin en des geklanks. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken, heet dat. En dan vers 18. Nog een zilver, nog een goud zal hen kunnen redden. Ten dagen der verbolgenheid des Heren. En dan twee versen verder. Twee vers 2 dus. eer het besluit bare. Terwijl de hittigheid van des Heeren toon over de lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toon des Heeren over de lieden nog niet komt. Zoek de Heeren, al gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heeren. En als die aanbreekt, dan gaat het met Gaza ook verkeerd. Dat is het volgende vers. Maar ja, dat is misschien actueel, maar het is natuurlijk nou niet aan de orde. Nee. En elders lezen wij: wee hen die de dag des Heeren verwachten. Want ja, het is een dag van roof. Het heet de grote vreselijke dag des Heeren, enzovoort. Er zijn zo van die uitdrukkingen. De dag der wraak des Heeren heet het ook. De dag des toorns des Heeren. Of hoe het maar heten mag. Dat gaat allemaal in het Oude Testament over wat nog vervuld moet worden in de wederkomst van Christus. Wanneer de Heer, aan wie alle oordeel gegeven is door zijn hemelse Vader, de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen om hen te oordelen. Of je dat eerst letterlijk moet nemen, voor zijn aangezicht verzamelen, weet ik niet. Maar het betekent in ieder geval dat de Heer oordelen zal brengen over al die goddeloze volkeren. En dat wordt natuurlijk uitgebreid in allerlei hoofdstukken, uitgebreid beschreven. En volkeren worden met name genoemd in dat verband enzovoorts. Kortom, ik was in de geest op de dag des Heren uit Openbaring 1, vers 10. Betekent dus dat wat nu verder volgt allemaal verband houdt met het oordeel, het licht, de dag, het oordeel dat de Heer zal brengen. Dat is dus nog in de toekomst. Want ja, ik heb het natuurlijk in de gauwigheid niet met u gelezen. Maar 1 Thessalonicenzen 5 zegt in vers 2 dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Zegt trouwens ook dat wij niet des nachts zijn, nog der duisternis. Wij zijn des daags en des lichts. Maar ik haal het nu alleen maar aan om te zeggen, ja, in 1 Thessalonicenzen 5 is de dag des Heren dus nog steeds toekomst. Hetgeen ook het geval is in 2 Thessalonicenzen 2, vers 2. Daar staat de term dag des Heren niet in de Statenvertaling, maar wel in alles wat ik daarna gezien heb. Dat is niet veel, moet ik er eerlijk bij zeggen. Mij interesseert het niet. Het is geen betere vertaling dan de Statenvertaling. Dus doe maar. Alleen daar staat dag van Christus. En dat is een erkende fout. Het had moeten zijn dag des Heren. Dat is een van de weinige, overigens, afwijkingen of fouten in de zogeheten teksten en receptus. Maar doe maar. Er staat dus alsof de dag des Heren al aangebroken was. Want die komt niet, tenzij dat eerst geopenbaard wordt, dus de afval komt en dan geopenbaard is de zoon des verderfs en wat het maar wezen mag, onder verwijzing naar profetieën uit Daniël, die op geen enkele wijze vervuld zijn geworden. Dus die dag des Heren is niet aangebroken. En in 2 Petrus 3 vers 10 staat het weer over de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Waar Petrus zegt, ja, jullie denken dat hij helemaal niet komt. Maar hij komt wis en waarachtig wel. Alleen dan verwacht je het niet, maar het komt wel. En in het Nieuwe Testament hadden we natuurlijk ook Handelingen 2 vers 20. Want daar citeert Petrus Joël 2... En daar wordt gesproken over de dag des Heren. Maar ja, met hetzelfde verhaal. Dat is nog niet aangebroken, dat is nog toekomst. Het is dus een van de termen ter aanduiding, ter samenvatting eigenlijk van de gebeurtenissen die rechtstreeks verband houden met de wederkomst van Christus als zodanig. En het is nog toekomst. En Johannes zegt, in de geest was ik daar. En dat is de samenvatting van heel dit Bijbelboek. Daar gaat het over. En nou moet ik langzamerhand wel ophouden. Maar dan zeg ik er toch maar even vast bij, dat we niettemin in hoofdstuk 2 en 3 geconfronteerd worden met onze tegenwoordige bedeling. En dan denkt u natuurlijk, ja, dat is dan toch niet de dag des Heren waarin wij leven. Dan moet ik u zeggen, nou, jawel. In de eerste plaats omdat Johannes het zegt, ik was in de geest op de dag des Heren. Dus het moet daar op een of andere wijze over gaan. Maar het is natuurlijk toch zo dat er een oordeel van God gekomen is en nog steeds is en zal zijn over de wereld als zodanig. Kijk, dat hoor je niet alle dagen. Dat is, ja, ik weet niet. Dat hoor je niet alle dagen, omdat men heeft het christendom zodanig naar beneden gebracht dat het gelijk staat met welke andere. Met welke religie dan ook, die zegt, dit leven is niet alles, hierna komt nog wat. Want als je religieus en noemen ze je gelovig, als je religieus en gelovig bent, dan geloof je dus in een hiernamaals. Vroeger zei ze dan, dus je gelooft in God. Tegenwoordig zegt, dus je gelooft in een hiernamaals. Oké. In een hiernamaals. En me heeft het naar beneden gebracht tot, als je hier nog maar aan bepaalde voorschriften voldoet, dan kom je in het hiernamaals goed terecht. En als je niet aan de normen beantwoordt, dan kom je daar niet, kom je daar verkeerd terecht. Dat is een kwestie van afweging, van karma en van goede werken en kwaaie werken. Je kunt een boel kwaaie werken doen als je dan maar een heleboel goede werken doet. Ik bedoel, je kunt maffialeider zijn, maar als je dan af en toe een vermogen geeft aan de Roomse kerk. Dan, je hebt die films toch gezien of niet? Niet? Oh, nou ja. Was toch op de EO of vergis ik me nou? Nou ja. Maar als je dan maar af en toe wat geeft aan de kerk, komt het wel goed. En daar is de kerk rijk van geworden. En niet alleen de Roomse. Niet over nadenken verder. Maar dat in werkelijkheid God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis, en dat God een oordeel gebracht heeft over de wereld dat nog steeds voortduurt, ja, dat staat gewoon in Johannes 3. Nou, niet in vers 16, maar wel in vers 17, 18, 19 en wat er verder volgt in dat hoofdstuk. En daarna in de brieven gewoon, in de eerste brief, het eerste hoofdstuk, Romeinen 1. Heb je dat? In Johannes staat gewoon, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar dat staat er, omdat hij wel de wereld geoordeeld heeft, en dat staat er ook. Want er staat, ja, wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld. En dat gaat niet over de jongste dag. Dat gaat over het leven van vandaag. Staat er ook bij. Ik zeg altijd, je vraagt dan over welk oordeel heeft Johannes het daar. Dat is een goede vraag, hè? En dan staat er gewoon, nou, dit is het oordeel, dat enzovoort. Dat het licht kwam in de wereld, maar de wereld heeft het licht niet willen hebben enzovoort. En dan staat er over de ongelovigen, maar de toorn Gods blijft op hem. En dat is de situatie. Dat is de strekking van het hele Johannes-evangelie. Dat schijnt het evangelie bij uitstek te zijn trouwens. U weet wel, ik heb ze ook liggen, nog een paar. Het heet een evangelietje van Johannes. Met één of twee nietjes erin, een klein boekje en zo. Dat werd uitgereikt als evangelisatiemiddel. Maar er staat echt in dat de Heer Jezus het licht der wereld is, en dat het licht uit de wereld zou weggaan, en dat de Heer als licht der wereld zich zou terugtrekken en de wereld in duisternis zou achterlaten, en dat het hoog tijd werd om tot het licht te komen. Want er zou heen gaan. 21 hoofdstuk, 22. Hoofdstukken over het licht der wereld. En over de duisternis en de nacht waarin de wereld zich nu bevindt. En Romeinen 1 sluit erbij aan. Die zegt, want de toorn Gods wordt geopenbaard over de mens die de hele wereld staat er eigenlijk. Degene die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is de wereld waarin wij leven. Het is duister. God heeft er zich uit teruggetrokken. Nee, en als wij het evangelie horen, worden wij opgeroepen om tot hem te gaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. De Heer woont buiten de legerplaats, niet erin. Heb je dat nog? Ja, dat staat in de Bijbel, maar ik ben geneigd te zeggen, misschien mag ik het niet zeggen, maar dat kan je met de Bijbel dicht ook wel zeggen hoor. Ik weet wel dat er deze dagen reclame gemaakt wordt voor lezingen of zoiets onder de titel Maar God regeert. Dan neem ik aan dat het goed bedoeld is, dus ik zeg er liever niet te veel over. Maar als dat letterlijk bedoeld is, is het godslasterlijk. Want God regeert niet, dat kan iedereen zien. En als dit is wat God doet in de wereld, dan hoef ik die God ook niet. Ik zou er ook geen reclame van willen maken. Het is de duivel die dat doet. Zie, dat is de vijand. God regeert niet. God heeft zijn koning, zijn zoon namelijk, staat allebei in Psalm 2. God heeft zijn koning gesteld over Sion. En heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. En al het oordeel gegeven. En heeft tot hem gezegd: eis van mij en ik zal u geven. En dan staat er ook inderdaad wat we net uit Jesaja gelezen hebben. Voordat die toorn des Heren uitbarst, bekeer je. Keer terug tot de Heer, voordat maar een beetje enzovoorts. Dat staat ook in Psalm 2, precies zo. Kus de zoon, opdat gij niet toorn en gij op de weg zult vergaan, enzovoorts. Want de dag moet nog komen dat hij gaat eisen en zegt, en nou is het mijn beurt. Dat kan hij rustig doen, want hij is gezeten op de allerhoogste troon. Als je dat wil noemen, hij regeert, zeg ik, ja, dat, ik begrijp u, maar dat is een term die dan toch op zijn minst de verkeerde indruk wekt. Hij zit op de troon, maar hij regeert niet. Hij zegt, willen jullie mij niet? Willen jullie mij niet? Zoek het dan maar een poosje zelf uit. En dat staat er gewoon in Deuteronomium. Hè? Ik bekijk het wel, zei hij. Nou ja, het is anders vertaald. Er staat, ik zal zien welk uw lieder einde of hun lieder einde wezen zal. Ik verberg mij. Jullie hebben mij in vergetenis gesteld. Ik zal ook u in vergetenis stellen. Ik zal u niet horen. Ik zal zien. Ik bekijk het wel. Ik zal zien welk uw lieder einde wezen zal. En dat is wat de Heer doet. Dat is nog een nette variant. Want de andere is die van Psalm 2. Waar gewoon staat. En de Heer die woont in de hemel. En die lacht en bespot hem. Er staat er letterlijk. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zeggen, ik heb mijn koning al gesteld over Sion, er is niks meer aan te doen. Wat jullie ook proberen daar op aarde. Maar zeg niet dat de Heer regeert. Dat komt pas in zijn wederkomst. Maar als je niet gelooft in een wederkomst en dat gemaakt hebt tot een giliasme en daarmee tot een dwaalleer. Ja, dan blijft er weinig anders over dan te zeggen, de Heer regeert. Maar wat hij dan precies doet, dat weet dan toch niemand, hoor. Wat doet hij dan? Nee, dat gaat in de toekomst gebeuren. En Petrus zegt dan, ja, die spotters zeggen, er gebeurt helemaal niks. Wat blijft die belofte zijn in de toekomst? Maar zegt Petrus, de Heer is langmoedig. Over ons niet willen dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. en achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook de apostel Paulus u geschreven heeft. Wij leven in de dagen van de langmoedigheid Gods, dan wel de langmoedigheid onze Heeren. Maar er komt een eind dan aan die langmoedigheid en dan grijpt de Heer in. 2000 jaar lang beledigd worden, toch? Je naam gebruikt als een vloek. De mensheid die verbeeldt zelf God te zijn, en die zijn eigen gang gaat, zijn eigen filosofie ontwikkelt over hoe de wereld zou moeten bestaan en voortsukkelen. En zelfs filosofie om de wereld te redden, want dat moeten we tegenwoordig. Wij moeten tegenwoordig de wereld redden. Door de koeien af te schaffen, geloof ik. De visserij, geloof ik ook trouwens. Maar goed, we schijnen alles te moeten afschaffen waar we door in leven blijven. En daarmee redden we dan de wereld, of zoiets. Hoe gek wil je het hebben? Hè? En God in de hemel staat er. Sorry, er staat. Hij lacht. Hij zegt, ga je gang. Ga je gang. Je komt jezelf wel tegen. En anders, je komt mij nog een keer tegen. Toch? Nou ja, daar zien wij eruit natuurlijk. Maar Johannes mocht het al zien, hoe dat in de toekomst gaat. Op de dag des Heren. Daar hebben we het weer over een volgende keer, want het is weer tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen te mogen wandelen in het licht. Omdat u uw licht en waarheid daadwerkelijk hebt nedergezonden. Op grond van het gebed van de psalmist. En we danken u dat genade en waarheid de positie is waarin wij leven en waardoor wij geheiligd worden. En bekwaam gemaakt worden tot uw dienst. Als kinderen des lichts. Wij zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en ons mogen bezighouden met uw profetisch woord. Dat ons natuurlijk spreekt over het verleden, wat u gedaan hebt in het verleden en hebt vast laten leggen in die oude geschiedenissen. Maar aan de andere kant, dat woord dat ons spreekt over wat in de toekomst haast geschieden moet. En we danken u dat we in alle eenvoud, maar ook met alle leidzaamheid daarnaar mogen uitzien. In de wetenschap dat u ons verlost hebt, weliswaar uit deze oude wereld, maar dat het uw doel is om ons te maken tot koningen en priesters, actief en betrokken bij de openbaring straks van uw koninkrijk in heel deze wereld. Wij kunnen ons dat niet werkelijk voorstellen, maar we danken u dat we mogen lezen in uw woord, dat we dat tot ons mogen nemen, daarop mogen vertrouwen en onderweg onze levens, het pand ons toevertrouwd, in uw hand mogen leggen, opdat u ons zult brengen waar u ons hebben wil. Namelijk bij onze zoonstelling in de openbaring van uw koninkrijk. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.